Goedemorgen. Goed om hier te zijn. Mooi om deze dienst zo samen met u mee te maken. Ik ben hier voor het eerst, dus het lijkt me goed om, voordat we samen de Bijbel openen, ik eerst heel kort even iets van mezelf vertel. Mijn naam is Peter Weygand. Ik ben getrouwd met Romy, de mooie vrouw die u daar ziet zitten. Samen hebben we twee kinderen. Ze zijn allebei al in de 20, zijn allebei de deur al uit. We wonen in Assen. En in het dagelijks leven werk ik in het UMCG. Niet in de medische sector, ik werk daar in het UMCG in de financiën. Ik ben geboren en opgegroeid in een gelovig gezin. Ik ben mijn ouders dankbaar voor alles wat ze me hebben meegegeven. En ook van daaruit en ook van wat ik verder heb meegemaakt in de wandel met de Heer, mag ik af en toe wat uitdelen, mag ik af en toe spreken in gemeente. En nou, zo ben ik hier ook uitgenodigd en mogen we samen de Bijbel openen. Nou, na de dienst kunt u nog veel meer vragen, alles wat u wilt weten, kunt u allemaal vragen en dan zal ik het u vertellen. Maar laten we nu Gods woord openen. Laten we ons openstellen voor Gods geest. En vanochtend zou ik met u willen nadenken over de derde brief van de apostel Johannes. Maar voordat we die brief lezen, lees eerst nog een korte tekst uit het Johannes-evangelie, uit Johannes 18. Johannes 18. Er wordt de geschiedenis verteld dat Jezus Christus vlak voor zijn kruisiging voor de stadhouder Pilatus staat. En dan lezen we daar in Johannes 18, vers 37, dat de Heer Jezus zegt: hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen, om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Pilatus zei tegen hem: wat is waarheid? Nou, vanochtend in deze verkondiging zou ik met name met u willen nadenken over waarheid. Nou, daar is natuurlijk heel veel over te zeggen, veel meer dan ik weet. En veel meer ook dan in een half uur aan de orde kan komen. Maar ik zou vanochtend met u willen nadenken over de praktische vraag: wat is, betekent het om in de waarheid te wandelen? Nou, daarvoor lezen we de derde brief van de apostel Johannes. Dat is dus niet het Johannes-evangelie, maar de derde brief van Johannes, achter in uw Bijbel. Het is maar een kort briefje, dus we lezen hem in zijn geheel. Kunt u tenminste zeggen na deze dienst, wat u verder ook in deze dienst beleeft, dan kunt u zeggen: nou, we hebben wel een heel Bijbelboek gelezen. En als we deze brief met elkaar lezen, dan zou ik u willen vragen om te tellen hoe vaak het woord waar of waarheid voorkomt in deze brief. En ik zal vast verklappen, als u goed telt, telt u 7 keer het woord waar of waarheid. We lezen de derde brief van Johannes. De oudste aan de geliefde Gaius, die ik in waarheid lief heb. Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat. Want ik was zeer verblijd toen er broeders kwamen die van uw waarheid getuigden hoe u in de waarheid wandelt. Ik heb geen grotere blijdschap dan hierover, dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Geliefde, u handelt trouw in alles wat u doet voor de broeders en voor de vreemdelingen die getuigd hebben van uw liefde in aanwezigheid van de gemeente. U zult er goed aan doen wanneer u hen verder op weg helpt op een voor God waardige manier. Want zij zijn voor zijn naam uitgegaan zonder iets aan te nemen van de heidenen. Wij moeten dan zulke mensen ontvangen, opdat wij medearbeiders van de waarheid mogen worden. Ik heb aan de gemeente geschreven, maar Diotrefes, die steeds onder hen de eerste wil zijn, erkent ons niet. Daarom zal ik, als ik kom, de werken die hij doet in herinnering brengen. Hij belastert ons met kwaadaardige praatjes en hiermee nog niet tevreden erkent hij zelf de broeders niet en verhindert het hun die het wel willen doen en stoot hen uit de gemeente. Geliefde, volg niet het kwade na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God. Maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien. Van Demetrius is een goed getuigenis gegeven door allen en door de waarheid zelf. En ook wij geven een goed getuigenis van hem. en u weet dat ons getuigenis waar is. Veel had ik te schrijven, maar ik wil u niet schrijven met inkt en pen. Ik hoop u namelijk spoedig te zien, en dan zullen wij van mond tot mond spreken. Vrede zij u. De vrienden groeten u. Groet de vrienden ieder bij naam. Nou, deze brief heet de derde brief van Johannes, maar eigenlijk is onbekend wie deze brief heeft geschreven. We hebben net helemaal gelezen, de schrijver noemt zijn naam niet. Nou, natuurlijk is het heel goed mogelijk dat het is zoals de traditie zegt, dat deze brief inderdaad door de apostel Johannes is geschreven, maar misschien is het ook wel geschreven door iemand anders die schrijft in ongeveer dezelfde stijl als de apostel. De schrijver noemt zichzelf alleen oudste, om zijn positie in de gemeente aan te duiden. Maar verder maakt hij zichzelf niet bekend. Hij noemt zijn naam niet. En daaruit spreekt een bepaalde bescheidenheid. Laten we die bescheidenheid respecteren. Laten we aan die bescheidenheid een voorbeeld nemen. Dat bij alles wat we zeggen en bij alles wat we doen, in allerlei verbanden, ook binnen de gemeente, dat we niet op de voorgrond hoeven te treden. Dat onze naam niet hoeft te worden genoemd. Laten we een voorbeeld nemen aan de bescheidenheid van de schrijver van deze brief. Hij noemt zijn naam niet. Nou, de naam van de ontvanger van de brief, die is wel bekend. Hij heet Gaius. Maar verder weten we feitelijk niets over hem. In het Nieuwe Testament komt nog op een aantal plaatsen ook iemand voor die ook Gaius heet. Maar het is niet per se waarschijnlijk dat het hier om dezelfde persoon gaat. In de tijd van het Nieuwe Testament was de naam Gaius gewoon een heel gebruikelijke naam. Eigenlijk zo'n gewone naam, dat het als het ware wel iedereen zou kunnen zijn. Laten wij ons daarom vanochtend eens voorstellen dat u, dat jij, die Gaius bent. Dat jij de ontvanger bent van deze brief. Wat zou je opvallen? Nou, het eerste wat mij bij het lezen van deze brief opviel, dat is de positieve toonzetting. Direct aan het begin van deze brief wordt jou als ontvanger al toegewenst dat het je in alles goed gaat. Dat je gezond bent, zoals het ook je ziel goed gaat. Maar is het mooi om te merken dat iemand echt belangstelling voor je heeft. Zo'n interesse in hoe het met je gaat, hoe het gaat met je gezondheid, hoe het is met je familie, hoe het is met je activiteiten. Zo'n oprechte belangstelling kan je echt goed doen. Vaak nog meer dan de gebruikelijke, de geëikte christelijke en evangelische woorden. En ook positief is dat jou als ontvanger van deze brief veel complimenten wordt gemaakt. Dat je in de waarheid wandelt. Dat je trouw handelt. Er wordt getuigd van je liefde. En ook dat je degene die zijn uitgegaan voor de naam van Jezus Christus, dat je die ontvangt en dat je die voorthelpt. Het geven van complimenten. Ook dat doet goed. Ook dat mag wel vaker gebeuren. En ook helemaal in lijn met die positieve toonzetting is dat jij als ontvanger van deze brief wel tot 3 keer toe geliefde wordt genoemd. Het is het mooi als er mensen zijn die van je houden. Die wat je ook zegt, wat je ook doet, altijd het beste met je voor zullen hebben. Wat is het mooi om geliefd te zijn. En daarbovenuit, wat een wonder om geliefd te worden door de eeuwige God. Te weten, Gods hart gaat vol liefde naar mij uit. Hij noemt mij zijn geliefde. Nou, naast die positieve toonzetting valt natuurlijk ook op het vele gebruik van het woord waarheid. Ik weet niet of u heeft meegeteld bij het lezen van deze brief, maar er wordt wel 7 keer het woord waar of waarheid gebruikt. En 7 keer, dat is best veel voor zo'n korte brief. En het getal 7 is natuurlijk ook niet toevallig. Want in de Bijbel is het getal 7 een belangrijk getal. Denk maar aan 7 scheppingsdagen, bijvoorbeeld de 7-armige kandelaar in de tabernakel. 7 keer waarheid betekent dat het een kernbegrip is in deze brief. En daarom hebben we ook dat Bijbelgedeelte gelezen uit het Johannesevangelie, uit Johannes 18. Want daar in Johannes 18, daar wordt verteld dat Jezus Christus voor de stadhouder Pilatus staat. En dan doet hij daar die opmerkelijke uitspraak. Ik ben in de wereld gekomen om voor de waarheid te getuigen. En dan vraagt Pilatus, wat is waarheid? Nou, Pilatus zou wel een Nederlander uit 2020 kunnen zijn. Zijn vraag is ook typisch een vraag voor deze tijd. Voor veel mensen is waarheid relatief. Ze vragen net als Pilatus, wat is waarheid? Jij hebt jouw waarheid, hij heeft zijn waarheid, ik heb mijn waarheid. Waarheid is relatief. En zo wordt ook het geloof in God gerelativeerd. Bij het geloof in God lijkt het dan niet meer te gaan om de vraag of het waar is, maar geloof in God wordt alleen gezien als een wensdroom van de gelovige. Dat wil zeggen, omdat jij zo graag wil dat er iemand is als God, daarom geloof je in hem. Of het waar is, dat is niet te zeggen. Het is alleen maar jouw wensdroom. Nou, dat lijkt een slimme redenering, om geloof in God te zien als een wensdroom van de gelovigen. Maar toch is daar wel wat op af te dingen. Ik noem kort twee tegenargumenten. Ten eerste, God handelt niet altijd, God voldoet niet altijd volgens onze wensdroom. Ik denk dat hier vanochtend ook wel diverse mensen aanwezig zullen zijn die daar ervaring mee hebben. Dat Gods boodschap, dat Gods leiding heel anders is dan je zelf zou hebben verzonnen. Dat God jou een heel andere kant op heeft geleid in je leven dan je zelf had gewild. Als dat zo is, dan is God geen wensdroom, want God is waarheid. En als tweede tegenargument zou je kunnen zeggen tegen iemand die beweert dat geloof in God alleen maar een wensdroom is van de gelovigen. Tegen zo iemand zou je kunnen zeggen, maar jij hebt toch ook wensdromen? Waarschijnlijk wens jij dat God niet bestaat. Waarschijnlijk is jouw wensdroom een godloos universum. En is nu dat relativeren van de waarheid, komt dat nu voort uit een weloverwogen keuze, of is dat eigenlijk gebaseerd op jouw wensdroom van een godloos universum? Nou, dat klinkt misschien wat filosofisch, daar kunt u misschien later nog eens wat over nadenken. Maar hoe dan ook, in het christelijk geloof is waarheid niet relatief. Maar waarheid is gebaseerd op een persoon, op Jezus Christus. Hij is geen illusie of wensdroom. Hij is de waarheid zelf. En dat komt ook tot uiting in die enkele zinnen die Jezus Christus hier uitspreekt tegenover Pilatus. Want hij zegt hier in Johannes 18, ik ben geboren, ik ben in de wereld gekomen. En dat betekent, hij heeft zichtbaar rondgelopen in het land van Israël. Hij is aanwijsbaar in de wereldgeschiedenis. Hij is voelbaar en tastbaar. Hij is geen illusie, hij is concreet, hij is waarheid. En dan zegt hij ook, ik ben in de wereld gekomen om voor de waarheid te getuigen. En dat betekent, hij heeft Gods realiteit geplaatst in onze wereld. En dan blijkt, als Gods realiteit wordt geplaatst in onze wereld, dan blijkt dat die realiteit van God vaak heel anders is dan we zelf zouden hebben verzonnen. Want het voorbeeld van Jezus Christus is vaak verrassend. En zijn boodschap is confronterend. Hij is waarheid. En zegt de Heer Jezus ook, ieder die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Hij roept dus op om gehoor te geven aan zijn stem. En dat betekent niet zomaar elk standpunt en elke levensovertuiging is akkoord. Maar het is nodig om te geloven in Jezus Christus, om je vertrouwen in hem te stellen, om hem te volgen. Alleen dan wandel je in de waarheid. Nou, over het wandelen in de waarheid, daarover gaat die derde brief van Johannes die we hebben gelezen. En nu denk ik dat, zoals we hier bij elkaar zitten, dat het voor ons zo zal zijn, net zoals bij Gaius, de eerste ontvanger van deze brief, dat wij ook Jezus Christus kennen als de weg, de waarheid en het leven. En ook, zoals we hier zitten, dat we het verlangen hebben om in de waarheid te wandelen. En als dat zo is, als je het verlangen hebt om in de waarheid te wandelen, dan zal het ook vast zo zijn, net zoals bij Gaius, de eerste ontvanger van deze brief, dat je ook die twee mensen tegenkomt die Gaius ook is tegengekomen en die in deze brief worden genoemd. Als je in de waarheid wilt wandelen, dan kom je vast ook Diotrefes en Demetrius tegen. En over beide zou ik iets willen zeggen. Om te beginnen Diotrefes. Nou, over Diotrefes lezen we in deze brief in de verzen 9 en 10. En uit deze verzen 9 en 10 van deze brief blijkt, Diotrefes is een tegenstander van de waarheid. Want telkens weer, waar het getuigenis van de waarheid klinkt, daar is ook de confrontatie met tegenstand, met onwaarheid, met leugen, met machtsmisbruik. Waar het getuigenis van de waarheid klinkt, daar kom je ook Diotrefes tegen, die de eerste wil zijn. Dat is zo in allerlei maatschappelijke verbanden in de samenleving. Dat is helaas ook zo in christelijke kerken en gemeenten. En als je wordt geconfronteerd met Diotrefes, die tegenstander van de waarheid, die de eerste wil zijn. Als je wordt geconfronteerd met Diotrefes, dan is vaak de eerste neiging om Diotrefes tegemoet te treden zoals hij jou ook behandelt. Met strijd, met ruzie, met slimme trucs, met confrontatie. Dan is vaak de eerste neiging om Diotrefes met zijn eigen wapens te bestrijden. Maar dan lezen we hier vanochtend in Gods woord. Dan lezen we hier in vers 11 van deze brief. Dan wordt ons vanochtend de goede raad gegeven. Geliefde, volg niet het kwade na, maar volg het goede. Treed Diotrefes niet tegemoet zoals hij jou ook behandelt, maar volg het goede. En dat kan alleen door het volgen van het voorbeeld van Jezus Christus. Want Jezus Christus is in de wereld gekomen om voor de waarheid te getuigen. En daarbij is hij de kruisweg gegaan. Het is opmerkelijk dat de kenmerken van die kruisweg juist ook zijn terug te vinden in de tekst die hier gaat over Diotrefes. Uit deze verzen 9 en 10 van deze brief, uit deze tekst over Diotrefes, haal ik drie kenmerken van de kruisweg van Jezus Christus. Ten eerste staat hier dat Diotrefes, de schrijver van deze brief, niet wil erkennen, niet wil ontvangen. Nou, Jezus Christus kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Al bij zijn geboorte op aarde was er zelfs geen plaats in de herberg. En ook tijdens zijn bediening op aarde, waarbij hij zoveel mensen goed heeft gedaan, was er voor hemzelf geen slaapplek om zijn hoofd neer te leggen. Hij had geen maatschappelijke positie, hij had geen mooie functie. Hij werd niet erkend, hij werd niet ontvangen. En ten tweede lezen we hier dat als de schrijver van deze brief komt, dat hij dan Diotrefes zal herinneren aan zijn werk. Nou, dat is ook wat Jezus Christus tijdens zijn leven op aarde heeft gedaan en wat hij telkens weer bij mensen doet. Hij houdt ons een spiegel voor. Hij openbaart zichzelf als de Messias, als de Heiland, als de Verlosser. En hij laat ons, ons ongeloof, onze zonde, ons knoeileven zien en roept op tot bekering. Hij herinnert ons aan onze werken, dat onze eigen prestaties onvoldoende zijn om bij God te komen en dat we zijn verzoeningswerk nodig hebben. En als derde kenmerk van de kruisweg van Jezus Christus staat hier dat Diotrefes mensen uit de gemeente uitstoot. Nou, uiteindelijk is Jezus Christus door iedereen verworpen. Hij is door zijn vrienden en discipelen verlaten. En ook al die mensen die hij jarenlang had onderwezen, had geholpen, had gevoed, had genezen, Al die mensen schreeuwden uiteindelijk, weg met hem, kruisig hem. En zo heeft hij buiten de poort van Jeruzalem geleden. Daar is hij gehangen aan het kruishout, als het ware ook uitgestoten door de aarde. En zo in helse duisternis heeft hij in onze plaats de Godverlatenheid gedragen, ook door God verlaten. In die helse duisternis heeft hij de schuld van onze zonden geboet. Zo heeft hij onze zonden weggedragen, opdat wij nooit meer van God verlaten hoeven zijn. En Jezus Christus zegt daar zelf over: ik ben gekomen, niet om mij te laten dienen, maar om te dienen en mijn leven te geven als losprijs voor velen. Wat een verschil met de Jood Traves, die de eerste wil zijn. Jezus Christus is zonder ook maar iets van de waarheid af te doen, is hij de kruisweg gegaan. Gevend, dienend, bevrijdend, verzoenend. Wil je hem volgen? Wil je ook zo voor de waarheid getuigen? En dan de tweede persoon die in deze brief wordt genoemd. Die je vast ook tegenkomt als je in de waarheid wilt wandelen. Dat is Demetrius. En over Demetrius lezen we hier in vers 12. En daar staat: van Demetrius is een goed getuigenis gegeven door allen en door de waarheid zelf. En ook wij geven een goed getuigenis van hem. En u weet dat ons getuigenis waar is. Nou, Demetrius wil ook in de waarheid wandelen. En Demetrius is heel anders dan Diotrefes. Bij Diotrefes, die tegenstander van de waarheid, die de eerste wil zijn, nou, daar loop je tegenop als je hem ontmoet. Daar kan je niet omheen. Maar bij Demetrius, daar kan het zomaar zo zijn dat als je die tegenkomt, dat je hem geen eens opmerkt als je hem ontmoet. En in de voorbereiding van deze verkondiging moest ik daarbij denken aan de oud-testamentische geschiedenis van de profeet Elia. Van de oud-testamentische profeet Elia is bekend dat hij veel heeft gestreden tegen de leugens en de afgodendienst van de Baal. Daarin heeft hij overwinningen behaald. Daarin heeft hij ook moeilijke momenten gekend. En in een van die moeilijke momenten, ook een moeilijk moment voor zichzelf, in een van die moeilijke momenten, dan zegt Elia tegen God: en misschien heeft u dat ook wel eens in stilte tegen God gezegd, als u in de waarheid wilt wandelen. Want dan zegt Elia tegen God: ik heb mij zeer voor de Heer ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven. En dan antwoordt God: ik zal in Israël 7000 overlaten, alle knie die niet voor Baal heeft gebogen en elke mond die hem niet heeft gekust. Nog 7000 andere mensen. Wat een vergissing van Elia. Hij dacht dat hij alleen was overgebleven. Hij dacht dat hij als enige in de waarheid wandelde. Maar er waren nog 7000 andere mensen. Elia had als het ware Demetrius niet opgemerkt. Maar laten wij alert zijn op Demetrius. Die broeder, die zuster in het geloof. Wees alert op Demetrius. Sta voor hem open. Word bemoedigd door zijn getuigenis. Want wat is het een zegen om te beseffen dat je samen met elkaar het ene lichaam van Christus vormt. Verbonden met christenen van alle tijden. Verbonden met christenen wereldwijd. En ook verbonden met christenen dichtbij, die net als jij uit genade behouden zijn. En als ik nog weer even denk aan die tijd van Elia, dan was het vast ook zo dat die 7000 die hun knie niet voor Baal hadden gebogen, dat die 7000 mensen niet zomaar herkenbaar waren in het heidense Israël van die dagen. Ze waren niet zo direct zichtbaar in de maatschappij. Maar God kende ze wel. God kende elk van hen bij naam. En hij bemoedigt Elia daarmee. Zo wil God vanochtend ook u, wel jou bemoedigen met mensen als Demetrius, met vrienden in het geloof. En daarom is het ook zo mooi dat deze brief afsluit met de bemoedigende oproep. De vrienden groeten u. Groet de vrienden, ieder bij naam. Wees alert op Demetrius. Dan nog tenslotte, als afsluiting van deze verkondiging, nog een korte gedachte over de slottekst van deze brief. In deze slottekst, daar gaat het over onze bestemming. Dat als je in de waarheid wandelt, waar je dan naartoe wandelt? Wat is je bestemming? En dan lezen we hier in vers 13. Veel had ik te schrijven, maar ik wil u niet schrijven met inkt en pen. Ik hoop u namelijk spoedig te zien, en dan zullen wij van mond tot mond spreken. Vrede zij u. We zijn deze verkondiging begonnen met de vraag om je voor te stellen dat jij de ontvanger bent van deze brief. En ook dat de schrijver van deze brief feitelijk onbekend is. Nou, laten we ons nu eens voorstellen dat jij inderdaad de ontvanger bent van deze brief en dat de schrijver van deze brief Jezus Christus zelf is. Nou, is minder vreemd dat het op het eerste gezicht lijkt, want de schrijver noemt zichzelf oudste in de gemeente. Nou, Jezus Christus is duidelijk het hoofd van de gemeente. Hij is de leidsman van onze behoudenis. Hij is de kostbare hoeksteen waar heel de gemeente op is gebouwd. Hij is de grote herder der schaap. Hij kan zichzelf ook oudste in de gemeente noemen. En als Jezus Christus de schrijver is van deze brief, dan is hij dus ook degene die vanaf het begin af aan al zoveel belangstelling voor jou heeft, die zo in jou is geïnteresseerd. Dan is hij ook degene die jou wel tot 3 keer toe zijn geliefde noemt. Als Jezus Christus de schrijver is van deze brief, dan is hij ook degene die zo'n belang hecht aan de waarheid, die jou oproept om in de waarheid te wandelen. Die ook oproept om in de confrontatie met Diotrefes, die tegenstander van de waarheid, om dan het goede te volgen, om de kruisweg te gaan. Om zo voor de waarheid te getuigen. Als Jezus Christus de schrijver is van deze brief, dan wil hij jou vanochtend ook bemoedigen met Demetrius, met vrienden, met broeders en zusters in het geloof. En als je je voorstelt dat Jezus Christus de schrijver is van deze brief, dan is hij dus ook de schrijver van deze slottekst. En dan schrijft hij jou hier, aan het eind van deze brief. Dan schrijft hij jou hier, dat hij je niet alleen zijn woord heeft gegeven, geschreven met inkt en pen door de eeuwen heen, de Bijbel, zijn brief aan jou. Die betrouwbare gids door het leven, die leidraad om in de waarheid te wandelen. Hij heeft je niet alleen zijn woord gegeven, maar schrijft hij je hier, ik hoop je spoedig te zien. Dan zullen wij van mond tot mond spreken. Dan mag je dus ook zijn komst verwachten. Wat een moment is dat om daarnaar uit te zien. Wat een moment om naar uit te zien als bij het roepen van een aartsengel, bij het geklank van een bazuin, Jezus Christus zelf zal neerdalen van de hemel. Dan mag je hem zien met eigen ogen. Dan mag je van mond tot mond met hem spreken. Dan zullen ook de gelovigen die in Christus zijn gestorven uit de doden worden opgewekt. En wij zullen samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden. De Heer tegemoet in de lucht om altijd bij de Heer te zijn. Vanochtend wil Jezus Christus jou bemoedigen. Als je in de waarheid wandelt, dan geeft hij jou deze belofte. Ik hoop je spoedig te zien, om van mond tot mond met je te spreken. Vrede zij jou. Amen.